Lisboa,
Vilnius, Bruxelles,
Berlim,
Warszawa,
ja. Dat is niet heel handig.
Oké.
Okay. Nou, de tijdspannen van de hele toekomst die nog in jouw leven ook ligt.
In 2040. Welkom bij Europa Refreshed, de podcast over de EU voor Gen Z. Leuk dat je luistert naar alweer de laatste aflevering van Europa Refreshed.
Nou.
Ja, ik vind het echt leuk dat je luistert, maar ik vind het eigenlijk zelf een beetje jammer dat het alweer de laatste is. En Pieter, het was een hele rit, hè? We hebben zoveel onderwerpen behandeld al.
Ja, heel veel onderwerpen. En het is dus denk nog even goed om vandaag stil te staan bij waar gaan we naartoe bewegen met de Europese Unie. We hebben heel veel kennis opgedaan over wat er allemaal is gebeurd en wat dat voor jou betekent. En laten we nog één laatste keer met elkaar, Femke, gaan inzoomen op wat de Europese Unie voor jou in de toekomst mogelijk gaat betekenen.
Ja, en we begonnen ook deze hele serie met dat het zo'n mega ver van je bedshow is en was. En ook voor mij helemaal in het begin dacht ik, oh, we gaan zoveel thema's. Maar je hebt me heel veel kennis bijgebracht.
Wat dus goed. En ik hoop dat heel veel luisteraars gewoon zijn wakker geschrokken dat ze opeens dat mega project Europese Unie naast hun bed hebben zien staan door alle informatie die wij kijkers en luisteraars, moet ik zeggen, hebben gegeven. Dus laten we nog één allerlaatste keer in de materie duiken.
Hey, en Pieter, even voor jou persoonlijk, want we, in de vorige aflevering hoorden we ook al veel plannen mogelijk voor de EU, welke richting we opgaan. Maar hoe hoop jij zelf eigenlijk dat de Europese Unie er over bijvoorbeeld, laat ik zeggen, 30 jaar eruit ziet?
Ja, wat bijzonder is dat wij als jongeren veelal niks anders gewend zijn dan het bestaan van de Europese Unie. En ik denk dat die Europese Unie afgelopen decennia voor heel veel stabiliteit en ook wel voor veiligheid heeft gezorgd. En zeker op zo'n thema als klimaatverandering nu, waarin je gewoon niet individueel als land de oplossing kan creëren, dat ja, die Europese Unie ook komende decennia, en hopelijk zijn dat er nog vele, echt in staat is om een antwoord te bieden richting al die grote vragen. En ook een beetje stabiliteit op dit continent te creëren. Zeker als de onzekerheid met bijvoorbeeld oorlog en conflict en toekomstige economische crisis en de ecologische crisis alleen nog maar onzekerder wordt en ook steeds meer vraagt eigenlijk van politieke leiders.
Zijn dat soort onderwerpen voor jou persoonlijk ook een van de belangrijkste?
Ja, ik vind het bijvoorbeeld heel vet dat de Europese Unie nu zo'n natuurherstelwet er doorheen heeft gekregen. Zodat we ook echt in heel Europa bezig zijn om die natuur te herstellen. En ook dat kun je niet als land individueel doen. Dus ik denk dat de Europese Unie bij uitstek de plek is waarbij je moet samenwerken om op een thema als duurzaamheid, maar ook op een thema als migratie, wat met toekomstige migratiestromen die waarschijnlijk alleen nog maar meer en groter zullen worden. Ja, dat daar een sterke Europese Unie staat die vanuit diep gekoesterde Europese waarden over brede welvaart, over vooruitgang, over menselijkheid en waardigheid ervoor zorgt dat er goed beleid wordt gemaakt. Maar nu ben ik ook wel benieuwd, Femke, wat is jouw beeld bij wat die Europese Unie kan betekenen over de tijdspannen van de hele toekomst die nog in jouw leven ook ligt?
Nou, ik denk juist met alle onderwerpen die we behandeld hebben, dat we hebben gezien op hoeveel elementen eigenlijk de Europese Unie wel niet actief is. En ik denk dan voor mijzelf en ook als jonge generatie zijnde, zeg maar, dat ik me bij aansluit, dat ik het heel belangrijk vind dat we met meerdere landen werken aan een klimaatbeleid. Want ik denk dat wij als Nederland eigenlijk een druppel op de groeiende plaat zijn.
Ja.
En dat juist door samenwerking en met alle deals die we hebben, dat je ook veel meer kunt aanpakken. En ik ben ook steeds meer voor mijn gevoel betrokken erbij geraakt door ook deze podcast te maken.
Wat goed.
Maar andere jonge mensen hebben gezien dat we nog steeds niet echt mega betrokken zijn, hè?
Nee, sowieso. Als je kijkt in Nederland, dan zijn de Europese verkiezingen eigenlijk altijd de verkiezingen waar de minste mensen komen stemmen. Het is toch wel echt een verkiezing waar veel mensen niet helemaal het gevoel van hebben dat ze er echt invloed op kunnen uitoefenen. En zeker als je dan kijkt naar hoeveel jongeren gaan stemmen, dat zit vaak echt rond de 40%. Vaak minder dan de helft van de jongeren gaat stemmen. Terwijl juist die Europese Unie, zo hebben we in al onze afleveringen besproken, op het gebied van educatie, op het gebied van gezondheid, op het gebied van transport, echt voor deze jonge generaties keuzes maakt die jouw leven en mijn leven makkelijker maakt of minder leuk maakt.
Dus heel relevant om te blijven stemmen.
Zeg dat.
En dan Pieter, we gaan weer naar een hele leuke rubriek, vind ik zelf. Ask the Expert. Het is ook alweer de allerlaatste. En we hebben weer een vraag. Onze razende reporter Raver, die ging voor een laatste keer op pad. En hier rolde weer een interessante vraag uit.
Ik ben Jeroen, ik ben 21 jaar. En ik vraag me af hoe we nou de Europese verkiezingen dichter bij de Nederlandse stemmen krijgen. Omdat het nogal snel een ver van je bedshow is. Maar het wel heel belangrijk is dat we weten waarvoor we stemmen, niet alleen waarop.
En we gingen ook voor een laatste keer naar onze vaste expert Annette Schrauwe, hoogleraar Europese integratie aan de Universiteit van Amsterdam. En zij zegt hierover het volgende.
Ik denk dat het goed zou zijn als het zo zou zijn dat je als Nederlander echt op een Europese partij zou kunnen stemmen en bijvoorbeeld een stem zou uit kunnen brengen op een Italiaans lid van één Europese partij. Zodat je weet, dit is de Europese partij waar ik op stem. Deze partij staat voor deze standpunten en die worden vertegenwoordigd in de Europese politiek.
Ja, ik vond het wel een interessant antwoord eigenlijk van Annette.
Ja.
Het is dus zo dat wij dus inderdaad, dat hebben we ook eerder uitgelegd, we stemmen op een partij in Nederland eigenlijk. Maar er is eigenlijk geen Europese partij.
Ja. Ja, en ik denk dat dat ergens ook goed te verantwoorden is, dat dat prima is. Want het lastige is wel dat het nu al heel complex is en je nu al van de 730 Europarlementariërs echt heel weinig weet. En ook echt niet weet wat ze alle 730 precies vinden. En ik zou bang zijn dat op het moment dat je echt met Europese partijen gaat stemmen en dat je ook kan stemmen op iemand uit Italië of iemand uit Hongarije.
Eigenlijk wat Annette wel dus als
suggereert, ja. Dat je steeds meer de democratie gaat inrichten op social media platformen. Want dan wordt het echt een kwestie van hoe goed is iemand die Piet heet uit Italië om ervoor te zorgen dat jij en ik overtuigd worden van zijn ideeën.
Ja.
Dus het idee dat je als natie, als land een vertegenwoordiger hebt, is denk ik op zich een prima concept ook om te blijven handhaven in de toekomst.
Ja, jij bent dus geen groot fan van een directe kiespartij. Oké, dankjewel Pieter. En dan gaan we ook al richting de afsluiting, Pieter. Maar ik ben nog wel eventjes benieuwd eigenlijk. Ik heb namelijk nog een leuke laatste stelling. En die luidt als volgt. Jonge mensen zijn minder betrokken bij de EU, waardoor in 2040 de EU helemaal niet meer zal bestaan.
Ja, stellingen zijn altijd leuk. Dus daar mag je me altijd voor wakker maken. Ik denk dat ik het niet eens ben met deze stelling. Maar ook omdat ik het gevoel heb dat het onderzoek aan mijn kant staat. Omdat veel onderzoek wel aantoont dat jongeren dus bijvoorbeeld minder vaak gaan stemmen. Maar omdat jongeren ook echt zijn opgegroeid met de Europese Unie als instituut waarvan ze niet beter weten dat het bestaat. Heel veel jongeren ook aangeven zich ook echt wel een Europees burger te voelen. En juist ook het principe van de Europese Unie heel erg te steunen. En als je dan bijvoorbeeld aan verschillende generaties vraagt naar hoe erg is jouw behoefte dat jouw land uit de Europese Unie stapt, dan zie je juist bij jongeren dat zij ervaren dat het belangrijk is dat hun land onderdeel is van de Europese Unie. Bijvoorbeeld om thema's waarmee we als jongeren elke dag geconfronteerd worden, ook via onze mobieltjes, hè, wereldwijd conflict, klimaatverandering, om juist daar als Europese Unie een antwoord op te bieden.
En ik denk ook de partijen die bijvoorbeeld wat meer radicaal rechtse partijen, die zouden misschien eerder een standpunt hebben om mogelijker uit te stappen.
Ja.
Maar over het algemeen zijn ook alle andere partijen juist een voorstander om juist te verenigen.
Ja, en wat je wel hebt gezien, ook bij de meer radicaal rechtse partijen, is dat ze afgelopen tijd wat gematigder zijn geworden. Dus vroeger zag je met de Geert Wilders en ook met de Marine Le Pen en met de Meloni in Italië dat ze heel stellig waren dat ze uit de Europese Unie wilden stappen. En eigenlijk zie je bij al deze radicaal rechtse partijen die groter zijn geworden naarmate de tijd zich heeft verstrekt, dat ze ook niet meer het standpunt dragen dat ze per se uit de Europese Unie willen, maar wel dat ze de Europese Unie radicaal willen hervormen en ook democratischer willen maken.
Dus volgens jou blijven wij gewoon nog in de Europese Unie met z'n allen in 2040?
Dat verwacht ik wel.
En ben jij het eens met onze stelling of niet? Als luisteraar laat het vooral ook even weten op onze socials. We zijn benieuwd wat onze andere jongeren eigenlijk in Nederland hierover vinden.
Dan ben ik eigenlijk nog wel benieuwd, Femke. Los van deze stelling, waar staat de Europese Unie voor jou? En waar denk jij dat het naartoe beweegt?
Ik denk dat ik ook mede door deze podcast eigenlijk ben gaan beseffen op hoeveel thema's we eigenlijk wel niet actief zijn. En wetten als de plasticwet op het voorkomen van zoveel mogelijk plastic in Europa. Of het simuleren van treinreizen en misschien ook andere landen binnen Europa daarmee inspireren. Een Duitsland en Frankrijk die goedkopere treintickets invoeren. Maar ook de doelen om ziekte te voorkomen. Een HPV-virus wat voorkomen moet worden. Dat zijn zoveel dingen waarvan ik eigenlijk helemaal niet wist dat we daar zo'n grote rol in spelen. Dus ik vind het eigenlijk ook steeds belangrijker worden dat we ons daarvoor blijven inzetten.
Ja.
En ik denk dat dat ook een mooie afsluiting daarmee is om, om even ook nog aan jou te vragen. Wat vond jij het meest leerzame van de afgelopen weken uit deze podcast, Pieter?
Ja, eigenlijk onderstreep ik precies wat jij zegt. En ik vind het heel bijzonder dat de Europese Unie natuurlijk ooit eerst een samenwerkingsverband was uit een paar landen. Die met name rondom grondstoffen wat meer economisch gewin wilden halen. En dat het heel lang alleen maar is gegaan over een soort economisch verband. En dat we eigenlijk afgelopen jaren hebben gezien dat op zoveel meer terreinen er zoveel grote uitdagingen komen. We hebben tijdens de coronacrisis gezien. We hebben het natuurlijk met de toenemende migratiestromen gezien. En dat die Europese Unie dus eigenlijk op ook steeds meer schaakborden aan het schaken is. Daardoor ook steeds complexer wordt, maar ook wel weer heel veel interessanter. En ik hoop toch dat we jullie luisteraars een klein beetje een beeld hebben gegeven van de absoluut interessante wedstrijd die op het niveau van de Europese Unie op dit moment wordt gespeeld.
Dat was hem dan alweer, Pieter. Ik wil jou ten eerste bedanken voor al je kennis die je op een hele fijne manier hebt over kunnen brengen, denk ik. Voor mij in ieder geval wel. Voor mij is het een stuk duidelijk geworden en ik hoop voor jou als luisteraar ook.
Ik had dat niet kunnen doen, Femke, zonder jouw fantastische gave om op een hele leuke, spontane manier deze podcast te presenteren. En ook dit toch wel lastige, stoffige thema een klein beetje presenteerbaar toegankelijk te maken. Dus dank je wel ook daarvoor.
Nou, en dan natuurlijk ook bedankt voor jou als luisteraar om ons op de voet te hebben gevolgd de afgelopen weken. Dank voor het luisteren naar Europa Refreshed.
Deze podcast is gemaakt in opdracht van Euranet Plus. Geproduceerd door Samuel Ruiter, Femke Boots, Simon Ruijs en Raven Nering. Met als hosts Pieter Lossie en Femke Boots.